Hoofdstuk 22. Het verhaal speelt zich af in Juda. Gaat het zo? Het verhaal speelt zich af in Juda. Dat was eigenlijk in de laatste jaren van het koninkrijk Juda, voordat de Babyloniërs zouden komen en het land veroveren. En dat was in de tijd van koning Josia. Juda heeft, net als haar zus, het noordelijk koninkrijk, slechte koningen gekend. Maar er was een koning genaamd Manasse, dat was de allerergste koning eigenlijk van heel Israël. En in zijn tijd, hij heeft heel lang geregeerd, 55 jaar. In zijn tijd waren afgoderij, afgoden overal, idolen, ook in de tempel, overal in de straten van Jeruzalem. En daar was een tijd van diepe duisternis. Kan je nagaan dat het volk van Israël door hem onder andere gingen afgoden dienen en aanbidden. 55 jaar, kan je nagaan. Maar het mooiste van zijn verhaal, en dat is heel bijzonder, het kan dat soms misschien, daar zijn mensen die zeggen, ja, de God van het Oude Testament is wreed, is hard, is anders dan de, is niet de God van het Nieuw Testament. Maar dat is niet waar. Het is dezelfde God, hè? Onze God. Dezelfde God van het Oude en het Nieuw Testament. En als iemand dat tegen jou zegt, dan geef hem het voorbeeld van Manasse. De allerslechtste koning van Israël kwam tot bekering net voordat hij doodging. In zijn laatste jaren, kan je nagaan wat voor genade. De slechtste koning van Israël, allerslechtste. Hij was erger dan Ahab, de man van Jezabel. Hij was nog slechter. En hij kwam tot bekering in zijn laatste dagen. Nou, beter dan deze genade ken ik niet. Dat bestaat niet. Gods genade voor deze man, die heel slecht was en die het land in diepe duisternis bracht, kwam tot bekering in zijn laatste dagen. En na hem kwam zijn zoon, een ander koning, die leefde in het land, werd vermoord. En nu kwam Josia, zijn kleinzoon, een van de beste koningen. Vanaf het begin had hij was gewoon een man naar Gods hart. Hij had een hart voor God, om de Heer te dienen. En op een gegeven moment stuurt hij een delegatie naar de tempel, om de tempel te hoe noem je dat? Te herstellen, hoe noem je dat? Te maken, renoveren, repareren. En die delegatie ging naar de tempel en stelde werkers om de tempel te renoveren. En terwijl zij bezig zijn, kwam de hoge priester, kan je nagaan, dit is heel apart, heel vreemd allemaal, maar het is echt gebeurd. Kwam de hoge priester naar Safan. Safan was het hoofd van de delegatie. En hij zegt, hij gaf hem een boek. Hij zegt, ik heb het boek van de wet gevonden in de tempel. En wij kunnen dus lezen. We gaan dus, dus vers 8, dus 2 Koningen 22, vanaf vers 8. En de hoge priester Chilkia zeide tot de schrijver Safan, ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heeren. En Chilkia gaf het boek aan Safan en deze las het. En nu vers 9. En de schrijver Safan kwam bij de koning, deed hem verslag en zeide: uw dienaren hebben hetgeen dat zich in de tempel bevond uitgestort en het ter hand gesteld aan de opzichten die aangesteld waren over het huis des Heeren. Ook deelde de schrijver Safan de koning mede: de priester Chilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las het de koning voor. Oké, dus dit is 11, nog 10. En dan even kijken. En dan. Ja, dus dit is 11, dan 11, 12, 13. Nou, dit is heel, heel bijzonder. Je moet je voorstellen: de hoge priester vond het boek van de wet. Zeg maar gewoon de Bijbel, want dat was hun Bijbel in die tijd. Sommigen zeggen het was alleen Deuteronomium, ja. Maar anderen zeggen nee, het, waarschijnlijk was het de hele Torah, dus de vijf boeken van Mozes, alle vijf, die waren in de tempel. Maar je moet je voorstellen, het land was zonder Bijbel 80 jaar lang. 80 jaar lang leefden zij in diepe duisternis, afgoderij. En er was geen Bijbel. De Bijbel, het boek van de wet, was ergens onder de rommel in de tempel 80 jaar lang. Die generaties kenden de Bijbel niet. De hoge priester, je moet je voorstellen, dan denk je, wat doe je dan als hoge priester als je geen Bijbel hebt? Want hij is een leviet. En hij en de levieten waren overal verspreid in Israël. En hun taak was onder andere, is de wet, de Bijbel zeg maar, te leren, te onderwijzen aan het volk. Maar dan vraag je je af, wat deed die hoge priester en al die levieten in die 80 jaar? Dus in die generaties, die hebben de Bijbel niet gekend. En Safan, dat was het hoofd van die delegatie, hij was de secretaris van de koning, zeg maar, de staatssecretaris was, een schriftgeleerde. En dan denk je ook van schriftgeleerde van wat? Als je geen Bijbel hebt, wat ben je voor schriftgeleerde? En die Safan, die schriftgeleerde, kwam naar de koning en hij zegt tegen hem: de hoge priester heeft een boek gevonden in de tempel. Hij zegt niet, de priester heeft het boek. Nee, hij heeft een boek gevonden. En hij gaf het aan de koning en hij ging daarvan lezen, vanuit dat boek. Je moet je voorstellen, hier vreemd allemaal. Dus die hier zie je een koning, een hoge priester en de staatssecretaris van de koning, de schriftgeleerde, die de Bijbel niet kent, die nooit een Bijbel hebben gezien. Want dat boek was, boekrol, was gewoon verborgen, was gewoon, niemand wist dat onder de puinhoop in de tempel lag. 80 jaar lang. En dan, stel je voor een predikant die was bezig in de kelder van de kerk. En hij vond de Bijbel. En hij komt naar de, naar de voorzitter van de kerkenraad en zegt: joh, kijk, ik heb een boek gevonden. Ja, het is misschien een heel raar voorbeeld, maar het geeft een idee. Wat predikant de Bijbel vindt, die heeft nooit een Bijbel gezien. En hij vindt hem in de kelder van de kerk. En loopt naar de voorzitter van de kerk en zegt: joh, ik heb een boek gevonden. Wat is dit? Weet jij dat? Maar het is een Bijbel. Maar dat is eigenlijk wat toen gebeurde in Juda. In die tijd, 80 jaar lang. Die hergeneratie heeft nooit een Bijbel gezien. En dat hebben wij nu ook met liberale predikanten, die de Bijbel ook, de Bijbel is eigenlijk ook een verloren boek, vergeten boek bij die geleerden, die eigenlijk allemaal zeggen dat het, ja, het is wel een historisch boek, maar niet geïnspireerd door God. Niet alles is niet echt letterlijk geïnspireerd door God. En wie weet welke pagina's uit de Bijbel meest gescheurd zijn. Wie weet toevallig welke hoofdstukken. Nee. Dat zijn Genesis 1 en 2.
Ja, Genesis 1 en 2.
Ja. Ja. Dus het scheppingsverhaal. Ja, die worden meest aangevallen. En die pagina's gescheurd door de geleerden. Zeggen, ja, het is allemaal, het is niet letterlijk gebeurd. De Bijbel, dat is niet, de Bijbel bedoelt het gewoon als, ja, het is symbolisch allemaal. Niet alles wat gebeurt, ook in de tijd van Noah, niet alles is letterlijk gebeurd. En dan denk ik, als je de tekst, als je een tekst niet begrijpt, laat staan. Ga niet eraan rommelen, aan Gods woord. Laat het staan als je het niet begrijpt. Want het is Gods woord. Weet je, het is niet erg als je een tekst uit de Bijbel niet begrijpt. Het is oké, maar laat het staan. Ga niet daaraan rommelen. En je eigen interpretatie geeft. Daar was in Amerika een Iraanse man, een schrijver, een bekende schrijver. Hij was christen en hij ging een keer, hij dacht oké, ik ga, hij ging theologie studeren. Want hij dacht oké, ik ga, zodat hij beter de Heer kan dienen. Hè? Hij ging naar de universiteit. En natuurlijk, een Iraanse man komt van een moslimachtergrond, wel christen, maar dan ex-moslim. En die professoren, die stonden met hem te praten en zeiden, het is helemaal niet nodig dat je christen wordt. Want ja, de islam is ook een weg die tot God leidt. Dus eigenlijk, met andere woorden zeggen ze, wat doe je hier? Je hoeft helemaal niet christen te worden. Blijf gewoon lekker moslim, want dat is ook een weg die tot God leidt. En dat waren professoren, theologen, die dat tegen hem zeiden. Profeet Amos zegt, er komt een tijd dat een hongersnood in dit land zal komen. Geen honger naar brood, geen dorst naar water. Maar de mensen zullen honger en dorst hebben naar het woord van God. Zij zullen overal, van kust tot kust, ronddwalen op zoek naar het woord van de Heere. Maar zij zullen het niet vinden. Kan je nagaan? Dat zegt Amos, dat er een tijd zal komen waar mensen, waar eigenlijk het woord helemaal, het woord van God, helemaal verwaarloosd wordt. En dat er niet gepredikt wordt. En als ik denk aan die predikanten, wat er schijnt dat 1 op 6 van de predikanten niet in God gelooft. Dat is veel hoor, een grote percentage. En dan denk ik, ja, als je predikant bent en niet in God gelooft, Wat vertel je dan de mensen? Ik vind het knap hoor, als je dat kan doen. Als je predikant bent en zegt je gelooft niet in God. En je preekt elk zondag, dan denk je, nou, knap, hoe doe je dat? Maar waar preek je van? Van de krant? Ik bedoel, welk tekst gebruik je voor je preken? Gebruik je de krant? Of, weet je? Maar er is heel veel weerstand tegen het woord van God. Van binnen de kerk en van buiten. Ik stond vroeger met een boekentafel in Hoog-Katharijnen. En dat, wij waren een team, wij roleerden. Wij stonden dus elk zaterdag met z'n tweetjes. En dan wij roleerden, die twee op een zaterdag, de volgende zaterdag andere twee. En we hadden, waren bijbels in verschillende talen. En je had gesprekken natuurlijk met allerlei mensen. Maar ook moslims. En er was een Marokkaan, een moslim natuurlijk, die stond bij die broeders, bij de boekentafel. En hij zegt tegen hun, jullie christenen zijn goede mensen, maar jullie boek is niet goed. En hij zegt, wij moslims zijn slechte mensen, maar ons boek is goed. Ons boek is goed. Dus wij zijn niet goed, ons boek is goed. Maar jullie christenen zijn goede mensen, maar jullie boek is niet goed. Waarom zegt hij dat? Omdat de islam zegt, de Bijbel is vervalst. Dus de oorspronkelijke Bijbel is vervalst. Waarom? Want deze Bijbel die jullie hebben, die spreekt niet over de komst van Mohammed. Profeet Mohammed, profeet van de islam. En dus deze Bijbel die jullie hebben, die gaat niet, die is niet eens met de Koran, de lering. En jullie hebben dus, jullie geleerden hebben versen weggehaald die over de profeet Mohammed spreken en andere dingen. Over zijn komst en over de islam. En een van die broeders zit erin, oh. Hoe kan dat, dat wij goed zijn en ons boek slecht is? Dat kan toch niet? Dat je wel een goed mens bent en je hebt een boek waarin je eigenlijk je leringen had, slecht is. Dat kan toch niet? Maar er is vandaag heel veel nadruk op de Heilige Geest en dat is goed. Dat is goed. Alleen de tot verwaarlozing van het woord. In de charismatische beweging, dat is onze beweging. Pinkster, charismatisch, volle evangelie. Daar is heel veel nadruk op de Heilige Geest. En dat is prima, dat is natuurlijk heel belangrijk. Deze beweging heeft veel, opnieuw de Heilige Geest uitgelegd en het werk van de Heilige Geest benadrukt. Maar het woord van God wordt soms verwaarloosd. En er is ergens een geestvervuld theoloog, een charismatisch theoloog, die zegt, wij moeten dat samen. Natuurlijk, de Heilige Geest is God. Je hebt de Heilige Geest nodig, maar je hebt ook het woord van God nodig. Samen, je kan niet de Heilige Geest kennen als je het woord van God niet kent. Je moet ze allebei benadrukken. En ik sprak een keer een voorganger. Wij zaten bij hem thuis na de dienst. En ik was wel gewoon aan het praten. En op een gegeven moment zei hij. Hij zei, we hebben de Bijbel niet meer nodig. Want wij kennen, wij weten wat er in de Bijbel staat. We hebben dus die Bijbel niet meer nodig. Maar ja, wij hebben de Bijbel wel nodig. Wat is geen gewoon boek? De Bijbel is het woord van God. Het zijn niet gewone woorden. Het zijn die woorden in de Bijbel die geven leven. Het leeft, het is dynamisch. Dus we hebben elke dag de Bijbel nodig. Het is manna. En een manna moet je vers eten. Je moet de manna niet in de diepvries stoppen. Want je moet het vers eten. Je hebt elke dag die manna nodig. Het woord van God nodig. Want ik vind de diepvries een geweldige uitvinding. Maar je kan niet alles invriezen. Hè? De dames die weten dat, volgens mij, aardappels kan je niet invriezen. Hè? Nee, dan is het niet gekookte aardappels. Hè? Dat kan je niet invriezen. Dat is niet meer lekker, denk ik. Hè? Als je... Dus er zijn sommige dingen die je niet kan invriezen. En zo is het ook met het woord van God. De mannen, je kan niet zeggen, oh, ik eet het over een maand of volgende week. Dat kan niet. De Bijbel is ook een gids. Het is het boek der boeken, noemen ze. Het meest verkochte boek ter wereld. Het zijn volgens mij miljarden verkocht. Door de jaren, door de eeuwen heen. Miljarden misschien verkocht. Het is zij noemen het boek der boeken. Het is een kaart om te navigeren in onze reis, in het leven. Stel je voor dat je in het verkeer zonder verkeersborden, zonder het verkeer, zonder regels. Nou, dan krijg je chaos natuurlijk. Geen borden, geen verkeersregels. Dat is chaos. En het staat in vers 2... dat vers 2 zegt over koning Jozua: hij deed wat juist was in het zicht van God. Hij week niet af naar rechts of naar links. Hij week niet af. Wat gebeurt er als je op de weg, in de auto, gaat ineens naar rechts of naar links wijken, zonder te kijken? Nou, een gevaarlijke situatie. Wie heeft gehoord over het eiland Samoa?
Samoa.
Samoa. In de Pacific Oceaan. In de Stille Oceaan.
Dus hetzelfde.
En het is heel apart. Dat eiland, het is een land zeg maar. Ze hebben in 2009 besloten, de regering, want ze hebben altijd rechts gereden, aan de rechterkant. En ze hebben ineens besloten om links te gaan rijden. Het werd chaos, een heel gevaarlijke situatie. Je moet je voorstellen, hier in Nederland, dat de regering zegt, jongens, we gaan vanaf 1 januari niet meer rechts rijden, maar aan de linkerkant. Dat is echt gebeurd in Samoa. Ze gingen van rechts links rijden. Waarom? Je zou het echt niet bij je komen, het idee. Waarom? Ze hebben dat gedaan omdat de auto's die een stuur aan de rechterkant, dus de Britse systeem, ja, die waren goedkoper. Ze konden dus die auto's, het is ongelooflijk, het is raar maar waar. Die auto's met een rechter stuur, dus het Britse systeem, die waren goedkoper te krijgen uit Nieuw-Zeeland, uit Australië, uit Japan. Die waren goedkoper, die auto's met een stuur. Dus ze hebben gezegd, oké. Ze waren heel pragmatisch. Zoiets van, ja, het werkt. En weet je, dat brengt heel veel geld. in de staatse, hoe noem je dat, kas, staatse. En dat hebben ze echt gedaan. Met natuurlijk heel veel, ja, ik kan me alleen voorstellen, chaos. Nee. En dat gebeurt soms, hè. Het is erg gevaarlijk dat je gaat, denk ik, dingen doen die misschien die niet passen bij het woord van God, maar die misschien voor jezelf wel aantrekkelijk en die je profiteert van. Maar het kan erg gevaarlijk zijn als je van Gods woord afwijkt, als je van de regels, verkeersregels afwijkt. Kan heel gevaarlijk zijn. Er was een man, een koopman in Lyon in de 12e eeuw. Hij heet Pierre Waldo. Misschien, ja, ik denk in Nederland zeggen ze Peter Waldo. En het was een koopman die had in de 12e eeuw, kan je nagaan, voor de tijd van de Reformatie, die had twee priesters ingehuurd om het Nieuw Testament in de omgangstaal te vertalen. En dat hebben zij gedaan. De kerkambtenaren die hadden hem berispt. Ze zeiden, joh, moet je niet doen. Niet doen. Maar hij deed het toch. En dat bracht een opleving onder de mensen. Mensen ineens gingen de Bijbel ontdekken in de gewoon omgangstaal. Konden ineens de Bijbel lezen in hun gewone taal. Net als het boek bijvoorbeeld die wij nu hebben. En dat was voor de hervormers, kan je nagaan. De hervormers kwamen later, een paar eeuwen later. En die hebben ook de Bijbel ontdekt, hè? Luther, Calvin en al die hervormers. Maar hij was voor hun. Heeft hij dat gedaan? Dat bracht een opleving in het land. Maar ook nu, vandaag, moslims ontdekken ook het woord van God. En het is heel ironisch. Je hebt dus christelijke geleerden die het woord verwerpen en bekritiseren, maar je hebt nu aan de andere kant moslims die de Bijbel beginnen te ontdekken door het internet. Het internet is de grootste zegen op dit moment. Moslims ontdekken de Bijbel ineens, want ze hebben altijd gehoord het is vals, het is vervals, het is niet goed, maar ze beginnen nu zelf mensen de Bijbel op internet te openen, te lezen, te ontdekken. Hey, dat is heel bijzonder. Dat is geen gewoon boek. Dit is, dit kan toch niet? Dit is niet vervals. Dit is bijzonder. En daar is een grote geleerde, moslim geleerde in Egypte. Hij was het hoofd van een Azhar Universiteit. Dat is de grootste moslim-universiteit in de wereld, dat is in Cairo, in Egypte. En deze man, een moslimgeleerde, zei dit, en dat is echt ongelooflijk. Hij zegt, wij moeten eigenlijk de berg rijden, want hij heeft ook de Bijbel ontdekt. Hij is geen christen geworden, maar hij zei dit. Hij zei, wij moeten de berg rijden aan onze kinderen leren op school. Op scholen moeten wij eigenlijk de bergreden aan de kinderen leren. Bergreden, dat is Matthäus, hoofdstuk 5, 6 en 7. Want dat is de bergreden, de reden die de Heer gaf in Matthäus. Dat is heel bijzonder wat de Heer zegt, hè? In de bergreden, want niemand had ooit zoiets gezegd. Dat is heel bijzonder. Dus die man heeft dat gelezen en zegt, joh, dat moeten wij, dat zijn heel hoge principes, heel bijzondere principes en leringen, dat moeten wij aan onze kinderen leren. Kan je nagaan? Dit is een moslim geleerde dat is. Hij zegt niet, wij moeten de Koran aan hun leren. Nee, wij moeten de burgerreden onze kinderen leren. En de Koran noemt de christenen en joden de mensen van het boek. Kan je nagaan, dat is onze identiteit. De mensen van het boek. Dat betekent, ja, zo kijken moslim naar christenen en joden. Het zijn de mensen van het boek, de mensen van de Bijbel. En als moslims dat over ons zeggen, dan moeten wij die Bijbel, dat boek, serieus nemen. Wat gebeurt als je het boek vindt, zoals het volk van Juda in die tijd? Nou, dat boek gaat jou veranderen. Gaat tot jou spreken. Want wij lezen dat in vers 11 over koning Josia. Toen hij het boek van de wet hoorde, scheurde hij zijn kleren. Hij had nooit die woorden gehoord. En hij hoorde ineens, hij ontdekte ineens de God van Israël is een heilige God. De ware God van Israël is een heilige God. En het scheuren van kleding was een uitdrukking van afschuw en verdriet. Dus het boek leest jou. Dat is geen gewoon boek. Die Bijbel, je leest de Bijbel, maar hij... De Bijbel leest jou. De Bijbel spreekt tot jou. En na het lezen van de wet deed de koning drie dingen. Hij vernieuwde het verbond met de Heer en herstelde de ware aanbidding. Hij maakte een eind aan afgoderij. Hij vernietigde altaren in de hoge plaatsen. En hij zette afgodenpriesters uit hun functie. Kan je nagaan wat de ontdekking van de Bijbel heeft teweeggebracht. De ontdekking van het boek heeft het hele land op zijn kop gezet. Want hij lanceerde een nationale reformatie in Israël. Sommigen noemen het een opwekking. Sommigen noemen het een opleving. En sommigen zeggen het is de grootste ontwikkeling in het Oude Testament. In de tijd van koning Jozua. En nu dit en daar ga ik afsluiten. We hebben Gods boek vandaag. We hebben de Bijbel vandaag. Beschikbaar. En het is ook gratis online. Op het internet. We hebben het boek. Dus we hebben geen excuus. Om het niet te kennen. Jeremia zei, zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. En daar is een Engelse vertaling die zegt, your words were found, en I devour them. Dus met andere woorden, uw woorden zijn gevonden en ik heb ze verslonden. Kan je nagaan? Dat zegt Jeremia. Ik zou zeggen, eet het woord van God. Niet verslinden, het mag wel. het mag wel, opvreten, verslinden. Maar eet het op, eet het woord van God. Doe het niet in de vries, hè, maar eet het vers. Amen.